In 1 Thessalonicenzen 5 waren wij in de laatste versen. En vorige keer hebben wij uiteindelijk gesproken over God die ons roept. En de vraag was, waartoe roept hij ons dan? Want dat staat er dan in 1 Thessalonicenzen 5 vers 24. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. De vraag was, waartoe roept hij ons dan? En hoewel het antwoord op verschillende wijzen wordt geformuleerd, gaat het maar om een en hetzelfde. De algemene nieuwtestamentische, dan wel gemeentelijke waarheid, dat wij die kinderen God zijn, deel hebben aan deze roeping. Dat wil zeggen, wij zijn geroepen. En wel, wij als kinderen God zijn geroepen tot zo'n stelling. En daarmee dus tot heerlijkheid, tot een erfenis, een onvergankelijke erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Daarmee ook geroepen tot één hoop, of geroepen tot heiligmaking. Een beloofde eeuwige erve kwamen wij onderweg zelfs tegen in de diverse schriftplaatsen die daarover spreken. Wij zouden ons bewust zijn wellicht dat deze uitdrukking roeping veralgemeniseerd wordt en algemeen wordt toegepast op wat men maar wil in de praktijk. In de Bijbel is er helemaal geen discussie over mogelijk. Het gaat maar over één ding. Hij zou ons brengen naar die heerlijkheid, die erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Ik hoop dat dat in elk geval duidelijk geworden is. Daarna staat er, hij die u roept is getrouw. En als we niet weten wat dat betekent, staat het er gewoon achter voor de gelegenheid, namelijk die het ook doen zal. Wat zal hij dan precies doen? Wel nu, hij zal ons brengen bij waartoe wij geroepen zijn, was de bedoeling. Wij vinden woorden van die strekking natuurlijk ook op verschillende plaatsen. God heeft ons geroepen en hij zelf zal ons brengen bij de vervulling van die roeping. En de uitdrukking, hij die u roept is getrouw, suggereert dat degenen die geroepen zijn in de praktijk misschien toch niet trouw zijn. Maar de andere kant is, wij zijn misschien niet trouw, maar God zelf, dan wel Christus zelf, is getrouw. Er zijn wel condities aan verbonden, voorwaarden zijn eraan verbonden, maar niettemin, hij zou zijn werk aan ons doen. Dat alles te maken heeft met het voorgaande in deze brief, waar we ook uitgebreid bij stilgestaan hebben, namelijk 1 Thessalonicenzen 4 en het eerste deel van 1 Thessalonicenzen 5. Het gaat immers over de toekomst, waartoe wij geheiligd worden, want onze heiligmaking moet ons brengen bij die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Laten we zeggen, ter gelegenheid van op zijn vroegst de opname van de gemeente en in de praktijk zelfs onze wederkomst met hem, want wij zouden hem tegemoet gaan, heet dat, om daarna met hem in heerlijkheid te verschijnen. Uiteraard, voor het geval u dat vergeet, dat dat de betekenis van zo'n uitdrukking is, van tegemoet gaan. Hoe dat ook zij, er staat, hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. Voor de hand ligt, om zo'n vers meteen te leggen, naast Filippenzen hoofdstuk 1, waar wij lezen dat vers 3 Paulus God dankt met betrekking tot de Filippenzen, de gelovigen in Filippi dus in dit geval. Vers 5, over uw gemeenschap aan het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. Het is niet maar die ene dag, u weet wel, die uit dat lied, hè? O blijde dag, o zalige stond. Bijbelse gedachte is dat daar het werk van de Heer aan ons begonnen is. En hier lezen we iets dergelijks. Hè? Paulus dankt over uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Vers 6, vertrouwende ditzelfde. Dan gaat het over het vertrouwen van de apostel Paulus en niet over de trouw van de Heer. Althans, dat woord staat er dan niet. Maar er staat vertrouwen in ditzelfde, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, voltooid tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, er is aan begonnen, maar het duurt nog steeds voort. Vandaar dat het dan toch tegenwoordige tijd heet. Hè? Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal, voltooien, vervullen zal, tot op de dag van Jezus Christus. Niet maar op de dag van Jezus Christus, maar tot op de dag van Jezus Christus. Dat wil zeggen, het is niet een werk dat hij in het verleden iets aan gedaan heeft en in de toekomst zal hij er nog iets aan doen en dan is klaar. Maar hij is er in het verleden aan begonnen en hij is daar nog steeds mee bezig. Het is het voortgaande, dan wel het tegenwoordige werk van Christus, dat voltooid zal worden, dat wil zeggen, zijn einddoel zal bereiken op de dag van Jezus Christus. Dat wil zeggen, dat is bij de opname van de gemeente en onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, want dan wordt dat werk geacht voltooid te zijn. Sommigen hebben daar moeite mee, maar het is heel eenvoudig. Die dag van Jezus Christus is immers het oordeel, dag is oordeel, hè? Is immers het oordeel van Christus. Daarom heet het ook gewoon nog korter de dag van Christus, of met andere termen onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Bij die gelegenheid worden de beloningen uitgereikt. Ik zeg het met opzet een beetje plastisch, maar toch zo is het, hè? Daar zullen wij die erfenis ontvangen. En dat is het dan, daar houdt dat proces dus op. Dat zeg ik met name voor degenen die proberen een mogelijkheid te vinden dat dat werk misschien dan nog voortgezet kan worden, zodat het alsnog goed komt. Dat is eenzelfde soort gedachte eigenlijk als die van de Alverzoeners. Die zeggen, nou ja, misschien gaat de mens dan hier verloren, maar daarna krijgt hij alsnog een kans en komt het alsnog goed. Dat is niet zo. Er komt ooit een keer een eind aan bepaalde ontwikkelingen. En dat geldt voor de zaligheid als zodanig. Maar het geldt net zo goed voor het tegenwoordige werk van Christus, waarbij kinderen tot zoonschap geleid zouden worden, dan wel waarbij die kinderen geleid zouden worden tot heerlijkheid. Met dank aan Hebreeën 2 voor de uitdrukking. Namelijk naar die erfenis. Ooit een keer wordt die erfenis uitgedeeld en dat was het dan. En dan komt de vraag, is het dan voor mij geen erfenis? En dan is het antwoord eventueel, nee. Nee, bij Esau was het anders, dat weet ik. Maar dat is een ander verhaal, hè? Dat is een andere geschiedenis. Komt toch ooit een keer een eind aan. En dat is wat hier op gezegd wordt. Maar wat ook gezegd wordt, is dat de Heer zelf dat werk zou doen. Ja, daarover kunnen we wel een hele week praten, denk ik wel eens. Maar dat is waar het in het leven van een christen nou eenmaal om gaat. Het voortgaande werk van Christus in ons, aan ons, door ons, maar het begint gewoon met in ons. En dat is een werk inderdaad van dag tot dag. Het is een werk dat toegeschreven wordt aan Christus zelf. Het is een werk dat toegeschreven wordt aan wat ook heet de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, maar die terminologie wordt beperkt tot de brief aan de Hebreeën. Het wordt ook toegeschreven aan de Heilige Geest, maar de Heilige Geest is nou eenmaal de Geest van Christus, die ons zou leiden. En zoveel als het door de Geest geleid worden, staat er dan, zijn zonen Gods, in Romeinen hoofdstuk 8... Maar dat werk zou de Heer doen, de Heer doet dat voortdurend. Dat wil zeggen, hij is getrouw. Vandaar dat de apostel Paulus in Filippenzen 1 zegt daar alle vertrouwen in te hebben. Bovendien, de Filippenzen brief spreekt daarna wel degelijk ook over de prijs der roeping Gods. Dat is in hoofdstuk 3, meen ik. De prijs der roeping Gods die van boven is, waarbij hij zegt, het is van belang dat wij vergeten hetgeen achter ons is en wij jagen of ons uitstrekken naar hetgeen voor is. De prijs der roeping Gods. Dat is precies hetzelfde. Dat is die heerlijkheid, die erfenis, dat loon dat voor ons is weggelegd in de hemel. En daarover spreekt Paulus dus in 1 Thessalonicenzen 5, vers 24. Hij die u roept is getrouw. Hoezo? Nou ja, dat hij het ook doen zal, want hij zal dat doen. Daarmee wordt men impliciet opgeroepen om zich aan dat werk van de Heer over te geven. En dat is ook de enige echte uitdaging. De enige uitdaging voor een gelovige is dat hij zich overgeeft aan de Heer en daarmee aan zijn woord. Want hoe dan ook, alles wat God doet, doet hij door zijn woord. Men zou daar niet te gering over denken. Hij die u roept is getrouw. Wij lezen uitspraken dienaangaande in Romeinen hoofdstuk 11. En ik haast mij te zeggen dat dat uitspraken zijn in principe in verband met Israël, maar niettemin is het een algemene uitspraak die daar inderdaad op de positie van Israël van toepassing gebracht wordt. Waar er staat in Romeinen 11 vers 29, want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Wat God uit genade geeft, dat is deze roeping. In dit verband, zei ik al, heeft het van doen met Israël en in het bijzonder met het Jodendom in de eerste plaats. Maar dat doet nou ook weinig ter zake. Maar er staat in de voorgaande verse over het verharde deel van Israël. Staat in vers 28. Zij zijn wel vijanden aangaande het evangelie. Om uwentwil. Dat wil zeggen, wij hebben daar baat bij. Want door hun val, hun vijandschap, hun struikeling, is de zaligheid de heidenen gezonden. Maar ja, dat ben ik weer een halve bladzijde eerder. Dat is een onderwerp in zichzelf. Maar er staat in vers 11 en 12 en zo van dit hoofdstuk. Dat wil zeggen, ze zijn vijanden aangaande het evangelie. Maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden om der vaderen wil. Hoezo dan? Nou, want de genadegift en de roeping God zijn onberouwelijk. Dat wil zeggen, hoe dat ook zit met Israël, in de toekomst zal dat volk alsnog beantwoorden aan de verkiezing en daarmee ook aan de roeping waar het van oudsher deel aan gekregen heeft via de beloften aan Abraham namelijk al. Er staat weliswaar dat een deel van Israël verhard is geworden, ongelovig is. Dat slaat in het bijzonder uiteraard op het Joodse volk. Maar het wil niet zeggen dat daarmee een einde gekomen is aan de Bijbelse geschiedenis van dat volk als zodanig. Integendeel, het zal alsnog in de toekomst tot bekering komen. Op grond van de beloften, de genadegiften Gods in het verleden. En dat heet meteen ook roeping, want van Israël wordt gezegd, collectief als één volk, dat het geroepen is tot heerlijk volk. Het is namelijk een uitverkoren volk, geroepen uit de volkeren, verzameld ook uit de volkeren. Uitverkoren is ook het woord trouwens. Hier heet het verkiezing in vers 28. Het volk is geroepen tot heerlijkheid, om deel te hebben namelijk aan de heerlijkheid van Christus. In een aardse positie overigens, dat ter onderscheiding van de positie van de gemeente in de toekomst, maar niettemin geroepen als koninklijk en priesterlijk en dus verheerlijkt volk. En dat gaat inderdaad gebeuren. Niet vandaag, want het is een ongelovig volk, maar in de toekomst alsnog, want de genadegiften en daarmee de roeping Gods zijn onberouwelijk. Wat is er dan gegeven uit genade? Wel, deze roeping tot zonen. En bedenk maar dat als in Exodus, eerste hoofdstukken van Exodus, als het ware Israël geboren wordt als volk. Daarvoor was het een wat uit de hand gelopen grote familie. Maar als het uit Egypte verlost gaat worden, dan heet het Israël is mijn zoon. Laat mijn zoon gaan, wordt het tegen Farao gezegd. Die genadegiften en de roeping God zijn onberouwelijk, implicerend dat God inderdaad getrouw is En hij zal deze dingen dus daadwerkelijk vervullen in de toekomst. Maar goed, ik laat dat onderwerp nu maar snel weer los. Maar ik hoop dat u weet dat deze hoofdstukken, Romeinen 8 en dan 19 en 11, dat die alles van doen hebben met heerlijkheid. Daar gaat het namelijk over. In hoofdstuk 8 al, waar gezegd wordt dat de gemeente, u en ik dus, dat de gemeente geroepen is tot heerlijkheid, waarna de discussie ontstaat over de vraag, maar heerlijkheid was toch bestemd voor Israël? Zoonschap, koningschap, priesterschap was toch bestemd voor Israël? En in 9 tot en met 11 wordt dat dan toegelicht. En in ieder geval lees je dan in deze hoofdstukken dat wat aan Israël beloofd is, ook daadwerkelijk aan Israël zal vervuld worden. Op welke wijze dan? Nou ja, daar gaan die drie hoofdstukken over. Maar dat is nou ons thema niet. Het gaat er maar om dat deze dingen onberouwelijk zijn. Het zal dus gebeuren. Dat vindt u misschien vanzelfsprekend, ik hoop het maar. Maar het neemt niet weg dat in het christendom heel wat fundamentele verdeeldheid bestond. Bestaat niet meer hoor, want men trekt zich van de Bijbel überhaupt niks meer aan tegenwoordig. Oneenigheid juist over deze kwestie, namelijk vervult God zijn beloften die hij van ouds gedaan heeft. En u weet wat er dan bij mij altijd achteraan komt, en zo ja, waarom niet? En u weet dat de heel gangbare gedachte is dat God zijn beloften aan Israël niet vervult, maar in de plaats vervult hij diezelfde beloften dan wel aan de kerk, aan wie hij dat dan nooit beloofd had. Enzovoorts, en zo is de kerk dan in de plaats van Israël gekomen, en meer van dat soort kromme redeneringen. God heeft zich bedacht. Hetzelfde geldt voor de beloften die God deed aan Juda en later aan David, dat er altijd iemand van zijn erfgenamen op de troon zou zitten. En het officiële commentaar in Rooms-Katholieken, zowel als in Calvinistische kring, is dat God deze beloften heeft ingetrokken. Dat wil zeggen, er komt niks van terecht, ik kan dat zo niet doen. Die familie deugt niet en ik hou ermee op. Nee, ik had het u voor kunnen lezen. Als ik erop gerekend had, dan neem ik wat naslagwerken mee. Nee, niet van internet, daar moet je niet wezen, hè. Daar kan elke idioot zijn verhaal kwijt. Dat meen ik bloedserieus. Al zijn er intelligente mensen die daar ook een verhaal op kwijt kunnen, maar dat sorteren is erg moeilijk. Maar dan lees ik u eens voor wat de grote jongens in de loop van de geschiedenis, de kerkelijke geschiedenis, dan daarover gezegd hebben. En die zeggen inderdaad, en ze gaan door voor orthodox en bijbelgetrouw, die zeggen er inderdaad, ja, God heeft dat wel beloofd, dat is duidelijk, je kan het niet anders lezen, dit is wat er staat. Maar degene aan wie het beloofd was, hebben er zo'n potje van gemaakt dat God het ingetrokken heeft, enzovoorts. En daarmee maakt men God ontrouw. En omdat de mens zelf geneigd is tot ontrouw, vindt men niet erg dat onze grote God bij gelegenheid dus zo af en toe ook ontrouw is, moet kunnen. Men slikt dat dan. Hij heeft het wel gezegd, maar het was wat voorbarig. Dan kun je altijd nog wat teksten vinden waar staat: het berouwde de Heere dat hij iets gezegd of gedaan had. En omdat hij God is, heeft hij het recht om erop terug te komen. En zo brei je weer iets recht. Naar menselijke maatstaven. Maar die zouden wij niet hanteren. Hè? Nou, ik had nooit naar Romeinen 11 moeten gaan natuurlijk. Want ik verdwaal nu in een heel ander onderwerp uiteindelijk. Dus we gaan terug naar 1 Thessalonicenzen 5. Waar was ik? Oh ja, God, hij die u roept is getrouw. Ik lees u 1 Korinthe 1 dan maar. Iets verder, hè. 1 Korinthe 1. De Korintiërs, ja, die leefden als Korintiërs. Dat is een werkwoord voor in het Grieks. En dat betekent dat ze niet deugden. Ze leefden erg naar de mens, naar het vlees. En ze krijgen dus twee lange brieven die vermoedelijk ook weinig geholpen hebben. Dat blijkt uit de laatste hoofdstukken van de laatste brief, dus vooruit maar weer. Kortom, die Korintiërs zijn bepaald geen voorbeeld voor het normale christelijke leven. Maar Paulus schrijft aan hen in 1 Korinthe 1, vers 9, in verband met de dag van onze Heere Jezus Christus. Dat was vers 8. En dat ik dat even noem, is vanwege Filippenzen 1, waar we zojuist waren, tot op de dag van Christus. Hier gaat het over de dag van onze Heer Jezus Christus. En dan vers 9. God is getrouw. God is getrouw. Door welke gij geroepen zijt tot gemeenschap. Die heb ik vorige keer waarschijnlijk dus gelezen. Waartoe zijn wij geroepen? Om deel te hebben aan Christus. Aan het zoonschap dus van Jezus Christus die wij dienen, onze Heer. Maar God is getrouw, door welke gij geroepen zijt tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Hoe dan ook, de Korintiërs zelf bleken, en dat weet iedereen dus, hè, die bleken ontrouw te zijn. U weet wel, die waren van die en van die en van zus en van zo. Die waren dus verdeeld. Later schrijft Paulus een paar hoofdstukken verder, maar gij zijt van Christus en Christus is van God. Maar God is getrouw door welke gij geroepen zijt enzovoort. Daar ligt het niet aan. Bij alles wat er misgaat bij de Korintiërs ligt de verantwoordelijkheid daarvoor bij hen zelf, niet bij de Heer. Aan hem lag het niet. Maar je moet begrijpen dat God zijn werk doet door zijn woord. En als men zich daar niet aan wil onderwerpen, en dat wilden de Korintiërs dus niet, ja, dan komt er van het werk Gods in de praktijk dus ook niks terecht. Maar dat is ook niet de bedoeling van Gods wegen. God spreekt. En door zijn woord doet hij zijn werk. Sinds Genesis. God spreekt en daardoor komen de dingen tot stand. En dat is in onze levens vandaag en dus in de gemeente in het algemeen nog steeds het geval. Daar is geen andere route. Er is geen andere manier. Want dat woord van God is levend en krachtig. Het heet woord des levens. Maar God is getrouw, degene namelijk die tot vandaag nog steeds spreekt. Maar nu verdwaal ik in de Hebreeënbrief. Want God spreekt door de Zoon. En daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord wordt. Ziet toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt. Respectievelijk Hebreeën 2, de eerste verse, en daarna Hebreeën hoofdstuk 12. God is getrouw, daar ligt het niet aan. En daarna heb ik voor u 1 Korinthe 10. Waar dan iets daarvan wordt toegelicht. 1 Korinthe 10, vanaf vers 12, ontleent aan het voorbeeld, de voorbeeld der ongelovigheid heet dat, het voorbeeld van Israël in de woestijn. Dat wil zeggen een volk dat weliswaar was uitgeleid uit Egypte en geroepen was tot zoonstelling, want hunner is de aanstelling tot zonen, staat er dan in Romeinen 9, de eerste verse. Daartoe werden ze verlost uit Egypte. Maar zij murmureerden onderweg. Zij werden afgodendienaars en ze werden hoereerders, staat er. En zij verzochten God. Kortom, zij murmureerden. En nadat dat beschreven is, samenvattend, staat er dan in vers 12. Zo dan die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Want je kan wel uitgeleid zijn uit Egypte, maar de bedoeling is dat je ooit een keer in Kanaan je erfdeel zult ontvangen. Was de bedoeling, en ik bedoel het nu net zo overdrachtelijk als dat Paulus het hier schrijft in 1 Korinthe 10, hè? En in Hebreeën 3 en 4. Zo dan die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Dat is voor al diegenen die denken dat het werk van de geest daaruit bestaat dat je bij gelegenheid achterover tuimelt. Wat men dan noemt vallen in de geest. Nee, dat is wel wat het is, maar geest dan met een kleine letter. Bij voorkeur een hele kleine letter dan, hè? Wie staat, zie toe dat hij niet vallen. Dat is als de Heilige Geest zou verdwijnen, bij wijze van spreken. Verbindt er niet al te veel conclusies aan die laatste zin. Maar ik bedoel alleen maar te zeggen, de geest richt op. Wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. U lieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke. Dat wil zeggen, de mens in het algemeen. komt in allerlei probleemsituaties terecht waarin hij moet kiezen. Doch God is getrouw. Daar gaat het nu over, hè. God is getrouw. Hij die u roept, is getrouw. God is getrouw die u niet zal laten verzocht worden. Let op, verzoeking komt niet van God. Maar hij laat ons wel verzoeken. Het probleem met dit soort woorden is dat de betekenis daarvan in het Nederlands veranderd is, hè. Iets laten doen heeft in het Nederlands dikwijls de betekenis gekregen van dat men opdracht, een ander opdracht gegeven heeft om iets te doen. He? Dat doe je verkeerd, zeiden ze dan in Amsterdam. Ik kan het accent niet nadoen, maar dat doe je verkeerd. En dan vraagt de man, hoe moet je het dan doen? En dan zegt de eerste weer, nou, dat moet je laten doen. Door iemand anders dus. He? Iets laten doen. Dat wil zeggen opdracht geven daartoe. Maar dat is niet de oorspronkelijke betekenis. Laten wil zeggen negeren. Laten is loslaten. Je er niet mee bemoeien. Dat is die van, als je een Bijbels voorbeeld wil hebben, die van Matthäus 25. De een zal genomen en de ander zal gelaten worden. Daar hebben de vertalers ook wat in omgerommeld in die termen. Maar daar gaat het nou verder niet over, hè. Laten in de Bijbel is zelfs een van de twee woorden in het Nieuwe Testament voor vergeven. In de zin van negeren. En als er staat dat God ons laat verzocht worden, wil zeggen niet dat hij dat doet. Het wil ook niet zeggen dat hij er opdracht voor gegeven heeft. Maar die verzoeking komt nou eenmaal. En ik heb het nog nagevraagd voor de zekerheid aan Jacobus. Die zei, niemand die verzocht wordt, zeggen, ik word van God verzocht, want God verzoekt niemand. En hij heeft er ook geen personeel voor die je opdracht geeft om iemand te verzoeken. Hij laat het in het algemeen gebeuren met de gedachte dat het toch bij gelegenheid wel nuttig is. Opvoeding van kinderen is een heikel onderwerp, ik kan er beter niet over spreken. Maar kunt u zich voorstellen dat je kinderen bij gelegenheid toch maar wat laat aansukkelen? En je weet dat ze het niet goed doen, het verkeerde wist, maar je hoopt dat ze er wat van leren? Of is dat een vreemde gedachte? Nou ja, denk er maar eens over na. De praktijk is dikwijls toch de beste leermeester. Zo werken die dingen. En ik ben ervan overtuigd dat in het onderwijssysteem waarin ik dan ben grootgebracht, dat het daar ook inderdaad heftig werd toegepast. Ze laten je wat rommelen. Ze leggen je niks uit van tevoren. Ze waarschuwen niet. Ze laten je wat rommelen. Leveren je werk in. En dan komen ze vertellen wat je fout gedaan hebt. En je had het kunnen weten als je maar beter nagedacht had en zo. Zo werkt dat ongeveer. En God laat ons verzocht worden, want het is een goede oefening. Dat staat er trouwens ook bij in Jacobus 1. Hè? Maar wat hier staat is, God is getrouw die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt. Boven hetgeen gij kunt, boven uw vermogen. En u weet wat het is, hè, uw vermogen. Dat is uw kracht, uw potentie heet dat, uw voltage. Dat is voor mensen verschillend. De een kan meer verdragen dan de ander, dus er zijn ook geen vaste normen voor. Maar staat er, God zal u niet laten verzocht worden boven hetgeen gij vermocht. Want als dat zou gebeuren, zou men vallen, zou men onder de last bezwijken. Maar staat er, maar hij zal, waar die verzoeking is, met de verzoeking, ook de uitkomst geven. Als die verzoeking hoger is, zwaarder is, dan wij als gelovigen individueel kunnen dragen, zal hij ook uitkomst geven, op een of andere wijze. En op welke wijze? Staat er niet echt bij, maar er wordt wel een hint gegeven. namelijk opdat gij ze kunt verdragen, toch? Zodat u niet meteen moet denken dat als die verzoeking zo hoog is, dat God dan eventueel die verzoeking wegneemt of zoiets. Dat is niet wat er staat. Er staat, er zal uitkomst geven opdat gij die verzoeking kunt verdragen. Dat wil zeggen, dan geeft hij dus extra kracht. Kunnen jullie zich voorstellen? Moet ik het nog verder uitleggen? Die verzoeking komt niet van God. Waar het wel vandaan komt, nou ja, van de mens zelf in de eerste plaats, zegt Jacobus. Bij gelegenheid wordt gezegd of gesuggereerd, het komt van de tegenstander, van de duivel zelf. Waarom ook niet, dat is de God deze eeuw. Daar komt het vandaan. En als God uitkomst moet geven, bemoeit hij zich toch niet, althans niet volgens wat hier staat, met die tegenstander. Zo van, dan gaat hij die verzoeker wat terughouden of zo. Dat is wel wat dikwijls gedacht wordt door gelovigen, maar ik heb het in mijn Bijbel nog nooit kunnen vinden. Ik zeg ook niet dat God het niet doet zo. Ik zeg alleen, ik heb het in mijn Bijbel niet kunnen vinden. Ligt ook niet voor de hand trouwens. God werkt aan, in en door gelovigen. En als die een te zware last te dragen krijgen, verlicht God niet de last, heb ik niet gelezen. Misschien doet hij het wel, maar ik heb het niet gelezen, dus ik mag het hier vandaan ook niet vertellen. Maar wat ik wel lees, is dat God uitkomst geeft zodanig dat wij die last, die verzoeking, kunnen verdragen. Hij doet een werk aan ons als gelovigen en geeft ons dus eventueel een extra portie kracht. Hoe heet dat in de Formule 1 ook alweer? Even die schakelaar bijzetten bij het inhalen. Heb je even 20 pk meer, zal ik maar zeggen, onderweg. Maar even wat meer kracht bijzetten. De kunstje bestaat al lang op allerlei manieren. Hè? Even de toerenbegrenzer eraf halen. Dan kun je ook even wat harder en dat soort dingen meer. Maar dit is het beginsel, zoals het hier staat. Dat wil zeggen, als wij het niet zouden kunnen dragen, geeft God ons de mogelijkheid om het toch te dragen. En daar vertrouwen wij dus op. Wij zijn onderweg, op de weg Gods, van kindschap naar zoonschap. Wij moeten van alles leren onderweg. Wij worden opgevoed. Wij worden getraind door de omstandigheden. Maar degene die verantwoordelijk is daarvoor, voor die roeping enzovoort, de Heer zelf namelijk, ziet op ons toe. En beschermt ons bij gelegenheid. En geeft ons dus bij gelegenheid uitkomst, staat hier. Opdat wij de verzoeking toch kunnen verdragen. Ik weet niet wat ik er beter over kan zeggen. Ik bedoel, we moeten bij gelegenheid de berg over op de fiets. En wij zouden eraan bezwijken. We kunnen het domweg niet. Dan maakt God niet de berg lager en neemt de berg ook niet weg en geeft ons wat extra kracht voor de gelegenheid. En misschien bestaat de kracht gewoon uit wat extra pep talk. Niet onherbiedig bedoeld. Of misschien geeft hij wat wind in de rug of zo. Zou kunnen. De woorden hier trouwens komen overeen met die van Hebreeën hoofdstuk 4. Hebreeën hoofdstuk 4, de beroemde tekst. Met die uitdrukking, de klassieke uitdrukking, naderen tot de troon der genade. Een slecht begrepen tekst. In het algemeen dan. Vers 16 van Hebreeën 4. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Ik ga er meteen maar heel kort op in. Naderen, toegaan tot de troon der genade, wil natuurlijk zeggen naderen tot God. Maar het idee hier is niet dat men tot God gaat om hem ergens om te vragen. Niet maar om gebed in de smalle betekenis van de term. Dat is niet wat het betekent. Het is uiteindelijk zelfs andersom. Men nadert tot de troon der genade om te luisteren naar het woord van degene die op de troon zit. En meer in het algemeen om zich aan degene die op de troon zit te onderwerpen. Dat is de strekking van heel die brief trouwens. Die strekking wordt namelijk in deze verse samengevat en later nog een keer in Hebreeën 10. Maar men zou met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, om daar naar hem te horen. Want ja, sommigen onder ons zijn traag om te horen geworden. Er staat nog geen halve bladzij verder. Traag om te horen, vers 11 is dat. Maar men zou naderen om te horen, zei de prediker. Het Bijbelboek bedoel ik, prediker, hè. Men zou naderen tot de troon der genade, opdat wij, nou ja, wij naderen tot die troon om ons te onderwerpen aan degene die op de troon zit. En het resultaat daarvan zal zijn dat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden, hetgeen twee keer hetzelfde is. Barmhartigheid en genade zijn synoniemen. Maar daarna staat er nog om geholpen te worden te bekwamer tijd. Dat is een hele sterke. Want er staat niet om alle dagen geholpen te worden. Laat staan om continu geholpen te worden. U weet wel, onze hulp is van de Heer alleen die hemel en aarde gemaakt heeft. Kent u die niet? Foto met groet? Nee? Oh, nou ja, laat maar zitten. Dat kan nou wel wezen, maar er staat om geholpen te worden te bekwamer tijd. Dat betekent in de praktijk om hulp te ontvangen wanneer dat nodig is. Want in het algemeen krijgen wij die hulp niet. Dat wil zeggen, wij krijgen instructies in de zin van wij worden van Gods wegen onderwezen en daar moeten we het mee doen. Dat mag je ook hopen voor een volwassen mens. Dat hij wat geleerd heeft en daarna zijn weg daarmee weet te vinden. Ik moet er toch niet aan denken dat je elk moment van de dag iemand bij je hebt die je op de vingers kijkt en die zegt, nee, niet zus en niet zo, dat doe je verkeerd en dit moet je anders doen. Ga maar opzij, laat mij maar even. En dat soort dingen, dat is toch geen doen? Dat is voor gemakzuchtige, luie mensen en vooral voor degene die geen verantwoordelijkheid ergens voor dan ook maar willen nemen. En die kunnen dan alle verantwoordelijkheid afschuiven op de helper die ze bij zich hebben. En dan kunnen ze altijd zeggen, ja, maar de Heer heeft het allemaal zo geleid. Kan ik niet helpen. Het is mijn schuld niet. Hij heeft geholpen, dus je moet bij hem wezen. En zo schuift men verantwoordelijkheid af. En dat is niet de bedoeling. Daarom, wij kunnen wel vertrouwen op de Heer, maar die helpt te bekwamer tijd. En welke tijd dat is, dat maakt hij zelf uit. Nou ja, als de verzoeking zodanig wordt dat wij die niet kunnen verdragen, dat wil zeggen boven ons vermogen, en ik lees nu terug weer in 1 Korinthe 10 vers 13, dan is hij het die uitkomst geeft, dan wel hulp te bekwame tijd. Daar reken ik ook daadwerkelijk op. Maar dan zonder eigen verantwoordelijkheid weg te schuiven. Alsjeblieft. Want hoe dan ook, als je volwassen wil worden, zoon wil worden, tot zoon gesteld wil worden, je erfenis niet wil verspelen, nou ja, dan moet je je eigen verantwoordelijkheid nemen. In onderwerping aan de Heer, vanzelfsprekend. En in het licht dat je hebt. Daarom willen sommigen niet meer licht, want ze houden het liever bij de kleine beetje, hebben ze ook minder te verantwoorden. Zo gaat het altijd. Maar de hoeveelheid licht die we ontvangen is ook onze verantwoordelijkheid. God schijnt met zijn licht. En de vraag is of wij onze harten daarvoor openstellen. Maar goed, dat is 2 Korinthe 4. Moet maar even genoeg zijn weer, hè. Goed, wat heb ik nog meer in dit verband? Oh ja, 2 Korinthe 1... Vers 18, het is toch merkwaardig dat die beide Korinthebrieven met dit soort uitdrukkingen beginnen. Maar dat is omdat de Korintiërs zelf weinig trouw waren. 2 Korinthe 1, waar staat in vers 18, doch God is getrouw dat ons woord, het welk tot u is geschied, niet is geweest, ja en nee. Zo van onbetrouwbaar. God is namelijk getrouw. Het is een moeilijke situatie, achtergrond van dit vers. het idee is dat de apostel Paulus beloofd had aan de Korintiërs, althans op zijn minst gesuggereerd had aan de Korintiërs, dat hij binnenkort hen zou bezoeken. Onderweg naar Macedonië zou hij eerst Achaïe en daarmee Korinthe aandoen. Dat heeft hij niet gedaan. In plaats daarvan heeft hij wel Macedonië bezocht, maar niet Achaïe. Hij heeft niet Korinthe bezocht. En het idee is dat de Korintiërs hem dat nu op een of andere wijze verwijten. Wat echt hypocriet is, want ze zaten absoluut niet te wachten op een bezoek van Paulus. Ze wilden hem eigenlijk helemaal niet ontvangen. Maar goed, maar ze pakken hem erop dat hij gezegd heeft, ik kom jullie bezoeken onderweg naar Achaïe enzovoort. En hij is helemaal niet geweest. En Paulus zegt nu, min of meer ter verontschuldiging, in dit hoofdstuk en in het volgende zegt hij diezelfde dingen trouwens ook nog steeds. Het is heel langdradig allemaal. Hij zegt, nou ja, bij mij is het misschien ja en nee. Oké, dan heb ik de indruk gewekt onbetrouwbaar te zijn, maar God is getrouw. Vers 19, want de Zoon van God, Jezus Christus, die onder u door ons is gepredikt, namelijk door mij, Silvanus en Timotheus, was niet ja en nee, maar is geweest ja in hem, want zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem, niet in mij. Ja, en zijn in hem, amen, Goden tot heerlijkheid door ons. Want, zegt Paulus, wij hebben dan toch die beloften Gods en de vervulling daarvan aan jullie gepredikt, zodat het met die onbetrouwbaarheid van ons dan toch wel weer meevalt. En bovendien, ik mag dan niet in Korinthe geweest zijn, daar heb je gelijk in, dat is zo. Maar in diezelfde tijd dat ik Korinthe had zullen bezoeken, ben ik in andere plaatsen geweest en daar geweest tot een lieflijke reuk den Heren enzovoort. En dat zijn de laatste versen van ditzelfde hoofdstuk 2. Met andere woorden, hoe het er bij mensen ook voor staat en hoe mensen elkaar ook beoordelen, dat maakt weinig uit. God is getrouw. God heeft beloften gedaan. Welke dan ook maar, zoveel beloften Gods als er zijn, en het zijn er inderdaad vele, ze liggen vast in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. En daar zouden wij uit leven en niet uit de beloften die eventueel mensen ons doen. De psalmist zei het al, dat je op mensen geen vertrouwen kon stellen, zelfs op prinsen niet, met excuses aan al die oranje klanten in Nederland, maar vooruit maar weer. Ze mogen dan betrouwbaar lijken, ze worden geacht betrouwbaar te zijn, maar of ze het ook zijn, je kan beter op de Heere vertrouwen. Messias, de vorst. In verband met de trouw van de Heer lees ik u ook 2 Thessalonicenzen. Dat lag eigenlijk het meest voor de hand, natuurlijk. Van 1 Thessalonicense het slot naar 2 Thessalonicense. Dat is maar 1 bladzijde verder in hoofdstuk 3, waar Paulus bidt of wenst. In vers 2 van 2 Thessalonicense 3. Dat wij mogen verlost worden van de ongeschikte en boze mensen. Ongeschikt wil zeggen dat ze niet geschikt zijn. En schikken, dat weet u wat het is, hè? Schikken, dat is wat de verslaggever doet aan het eind van Brandpunt. Dat bestaat niet meer, hè, Brandpunt. Brandhout. Dan zeggen ze, dit was Brandpunt, goedenavond. En wat je die lui ziet doen, is Jeroen Pauw zie je dat doen, hè? Die pakt dan zijn stapel papier op en maakt er een mooi stapeltje van. Dat is nergens voor nodig, maar het is gewoon, ja, dat is schikken, hè. Of je ziet mensen met papieren schuiven over die tafels heen en zo. Dat dient allemaal nergens toe. Zijn zenuwtrekken, denk ik altijd maar. En onzekerheid en zo. Maar dat is schikken. Men zet het netjes neer. Dan heb je natuurlijk ook nog iets als tafelschikking. Daar zet je de mensen neer aan tafel en wijzen ze hun plaats aan. En ongeschikte mensen zijn mensen die heten elders ongeregelden, ook in de Bijbel. Ongeregelden, maar dat is precies hetzelfde. Ze bevinden zich niet op de goede plek. En bedoeld is uiteraard niet zozeer letterlijk, hoewel dat soms ook het geval is, maar vooral overdrachtelijk. En ze worden hier tegelijkertijd boos genoemd. Zij verstoren de schikking. En wij zouden bij voorkeur verlost worden van ongeschikte en boze mensen. In die categorie vallen natuurlijk ook de ingekropen valse broederen. Dat is uit Galaten, geloof ik. Hè? Was dat Galaten 2 of Galaten 1 nog? Galaten 2, geloof ik. Ingekropen valse broederen. Dan bevinden ze zich ook ergens waar ze niet horen. Opdat wij mogen verlost worden van de ongeschikte en boze mensen. Want het geloof is niet aller, is niet van allen. Maar de Heere is getrouw. En deze volgende woorden geven mij aanleiding om het woord geloof aan het eind van vers 2 in de vertaling te vervangen door trouw. Want geloof is trouw en trouw is geloof. Daar is maar één woord voor. In zowel het Hebreeuws als het Grieks, er is geen verschil. En ik zeg altijd, als je met een van die woorden niet goed raad weet in het zinsverband, als je het niet goed begrijpt, dan vervang je het gewoon door het andere in het Nederlands. Dan krijg je dit, want trouw is niet aller, dat wil zeggen niet alle mensen zijn trouw, maar de Heer is getrouw. En dan krijg je ineens een zinnige constructie, hè? Of het had moeten zijn, maar de Heer is gelovig. Maar dan had ik ook moeten uitleggen dat geloof betekent trouw. Het geloof, de trouw, is niet aller, maar de Heer is getrouw, die u zal versterken en dus bewaren. Let op dat hier precies staat, wat ik er straks heb uitgelegd. Hè? Hij zal met de verzoeking de uitkomst geven. Daarvan heb ik gezegd, dat betekent niet dat hij de verzoeking wegneemt, maar dat betekent dat hij kracht geeft om, en dat staat er dan vervolgens ook, om die verzoeking te kunnen verdragen. En hier staat het ook gewoon zo. Die u zal kracht geven, die u zal versterken. En op die wijze bewaren van de boze. Volgend punt in deze twee versen is dat het eerst heet ongeschikte en boze mensen. En daarna staat er dat wij bewaard zouden worden niet van de boze mensen, maar van de boze. Daarmee suggererend dat die boze mensen op een of andere wijze beïnvloed, dan wel geleid, bestuurd, gemanipuleerd worden door de boze. En wie de boze is, dat wordt u geacht te weten. Hè? Dat is de God deze eeuw, enzovoorts. Maar wij worden ervan bewaard, doordat de Heere getrouw is en hij verleent ons sterkte, kracht, om te kunnen wederstaan en stand te houden. Maar deze woorden leen ik even uit Efeze hoofdstuk 6. Het gedeelte over de geestelijke wapenrusting die we hebben om te kunnen blijven staan. Hetgeen ons terugbrengt bij een van die andere teksten die we lazen. Namelijk, wie staat, ziet toe dat hij niet vallen. Je zou die teksten die ik nou genoemd heb nog eens een keer achter elkaar moeten lezen. Dan zie je inderdaad dat ze allemaal dezelfde inhoud hebben en dat ook dezelfde woorden bij gelegenheid herhaald worden. En daarna staat er hier trouwens weer, en wij vertrouwen van u, komt weer het woord trouw voorbij. Dus eigenlijk al in vers 2, waar het vertaald is met geloof, dan in vers 3. De Heer is getrouw, en dan vers 4. En wij vertrouwen van u in de Heer dat gij hetgeen wij u bevelen ook doet en doen zult. Want dat is de bedoeling, dat we de instructies die de apostel geeft ook daadwerkelijk zouden opvolgen. En daarmee ontvangen wij kracht en daarmee zullen wij bewaard worden van de boze en ook de ongeschikte boze mensen eventueel kunnen verdragen, heet dat. Dat is 2 Thessalonicenzen 3, vers 3. En dan hebben we natuurlijk de meest voor de hand liggende uitspraak in dit verband in Hebreeën hoofdstuk 3. Hebreeën hoofdstuk 3, waar de tegenwoordige werk en positie van Christus wordt aangeduid als het werk van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En zo wordt hij dan ook genoemd in hoofdstuk 3 vers 1. aanmerkt de apostel en hoge priester onze belijdenis, dat wil zeggen die wij belijden, Christus Jezus, die getrouw is dengene, dat wil zeggen aan degene die hem gesteld, dat wil zeggen aangesteld heeft. Gelijk ook Mozes in geheel zijn huis getrouw was. Daar staat het woord getrouw niet meer tussen, maar dat wordt weggelaten. Hè? Dat is ook een stijlfiguur. Maar goed, daar ga ik maar niet op in. Maar het gaat om een beginsel. De hoge priester, Christus Jezus, is getrouw aan degene die hem gesteld heeft. We hebben nou enige schriftplaatsen gelezen waarover de trouw van God dan wel over de trouw van Christus gesproken wordt. Maar men zou begrijpen dat Christus niet staat in dienst van u of mij, of van de gemeente als zodanig. Hij staat in dienst van degene die hem aangesteld heeft, van God zelf namelijk. De vraag is niet of de Heer trouw is aan ons. De vraag is of de Heer trouw is aan degene die hem heeft aangesteld, aan God zelf dus. En dat is zo. Want de Heer Jezus Christus is degene die uitvoering geeft, dat is de betekenis van het woord zoon trouwens ook, ben in het Hebreeuws, de bouwer. Hij geeft uitvoering aan de wil van God. Dat staat later in Hebreeën 10, waar staat, zie ik kom o God om uw wil te doen. Hetgeen u wel behagelijk is, enzovoorts. Dat is wat hij doet. En men zou de trouw van de Heer Jezus Christus niet in twijfel trekken. Dat is namelijk niet afhankelijk van ons. Het is afhankelijk van zijn relatie tot God die hem heeft aangesteld. Dat zijn werk ten behoeve van de gemeente is, en dus ten behoeve van u en mij, dat is inderdaad waar, maar hij staat niet in onze dienst. Alhoewel hij ons ten dienste staat. Ik hoop dat je het verschil tussen die uitdrukkingen kent. God heeft hem aangesteld als dienaar van de gemeente. Maar hij is trouw, niet aan de gemeente, maar aan degene die hem gesteld heeft. Iets dergelijks geldt voor ons ook, voor de gelovigen in het algemeen. Wij worden geacht ook de gemeente te dienen, maar niet in dienst van de gemeente, want de gemeente zelf is niet onze opdrachtgever. In onze democratische tijd zijn dat dingen die wij gemakkelijk vergeten. Want wij denken in onze democratische samenleving dat alle opdrachten van onderaf moeten komen. En dat de aangestelden opdrachten moeten ontvangen van degene die onder hen staan. Dat is de omgekeerde wereld. Het is andersom uiteraard. En u en ik, wij worden niet geacht trouw te zijn aan de gemeente, maar wel de gemeente te dienen. Zoals Paulus zegt dat hij een dienaar is van de gemeente, maar dat hij staat in dienst van God, dan wel Christus die hem gesteld heeft. En voor onszelf geldt precies hetzelfde. En van Christus staat het hier. Hij is getrouw aan degene die hem gesteld heeft. En hij wordt vergeleken hier bij Mozes, die ook trouw was in geheel zijn huis. En daarmee wordt op zijn minst geïmpliceerd dat Mozes in die positie een type was van de Heer Jezus Christus in relatie tot de gemeente. Maar goed, dat staat hier ook niet voor het eerst, woorden van die strekking. Wat ik los daarvan nog even moet noemen, is een belangrijke uitspraak in 2 Timotheus 2, vanaf vers 10. Daarom verdraag ik, Paulus, alles, want het gaat om verzoeking en verdragen en zo, hè. Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, dat wil zeggen te willen van de gemeente in de praktijk, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen die in Christus Jezus is met eeuwige heerlijkheid. Want die zaligheid is een zaligheid met eeuwige heerlijkheid. Dat is die heerlijkheid waarover we vorige keer gesproken hebben. Daar zijn we immers toe geroepen. Geroepen tot heerlijkheid, tot erfenis enzovoorts. En de bediening van de apostel Paulus binnen de gemeente heeft tot doel om de gelovigen inderdaad te instrueren, instructies te geven, zodanig dat zij inderdaad zich zouden leiden later door het woord van God, dan wel door het woord van de geest, of hoe het maar heten mag, zich zouden laten leiden naar die heerlijkheid. Dat is de bedoeling. En dan als toelichting, dit is een getrouw woord. Let op weer het woord getrouw. Dit is een getrouw woord, want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven nu. Dat is een bekende Bijbelse waarheid. Wij zijn met Christus gestorven, wij zijn ook met Christus opgestaan, maar wij zouden ook met Christus of in Christus leven in de praktijk. En in die praktische situatie van de gelovigen staat dan, indien wij verdragen, begrijp je me goed, de Heer zou met de verzoeking ook de uitkomst geven opdat wij de verzoeking zouden kunnen verdragen, lazen wij. Maar het punt is of wij dat ook willen. En of we ons bewust zijn dat dat de bedoeling is. Maar indien wij dat doen, indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. In Romeinen 8 heet dat, indien wij met hem lijden, zullen wij ook met hem heersen. En verdragen brengt dus lijden met zich mee. Alleen ja, sommigen denken dat de Heer er is om ons het lijden te besparen. En dat is niet het geval. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. En dus die heerlijkheid, die erfenis ontvangen. En daartegenover staat, indien wij hem verloochenen, hij zal ook ons verloochenen. Sprekend over ons dagelijks leven, feitelijk. Het tegenovergestelde van verdragen, van de verzoeking dus, is verloochenen. We kunnen ook zeggen, nou, we gaan dat niet aan, wij ontwijken dat, we willen er niet mee te maken hebben, we lopen daarvoor weg. Wij willen niet lijden, wij willen geen verantwoordelijkheid dragen, wij willen überhaupt niks dragen, laat staan verdragen. Maar dat betekent dat wij dan hem verloochenen. Want hoe dan ook, die verzoeking wordt door hem gebruikt voor onze groei, als training. Zo leert de Bijbel dat. Dus wij zouden er ook niet voor weglopen. Dat heet namelijk verloochenen. Maar als wij hem verloochenen, ons aan dit soort zaken onttrekken, betekent het ook dat hij ons zal verloochenen. Ik bedoel, als wij ons niet willen laten leiden, nou ja, het hoeft niet. Het dwingt ons daar niet toe. Per slot zou dat in strijd zijn met het beginsel dat wij als gelovigen vrijgemaakt zijn. Maar die vrijheid zouden wij gebruiken, was de bedoeling, om de Heer te dienen, om ons te onderwerpen aan zijn wil. En wij zouden ons dus laten leiden naar, nou ja, naar onze zoonstelling dus, hè, naar dat zoonschap enzovoorts. En als wij dat niet willen, wel dan niet, maar dan verloochenen wij hem in de praktijk. En dan staat het, dan zal hij ons ook verloochenen. Daarom komt er van zoveel kinderen gods in de praktijk zo weinig terecht. Ze hebben bovendien het idee dat de Heer er is om hun het lijden juist te besparen. En als ze dan toch in lijden komen, met een kleine letter en een lange ei uiteraard. Als ze dan toch in lijden komen, dan raken ze hun geloof kwijt, heet dat ineens. Hè? Dan gaan ze twijfelen aan de Heer. Alsof die beloofd had hen dat te besparen. Nee, waar het over gaat hier is over ons tegenwoordige leven. Dat zou je eerst moeten begrijpen, om daarna ook vers 13 te begrijpen. Want vers 13 zegt, indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. En als je dit oppervlakkig leest, dan denk je, dat is het tegenovergestelde van het voorgaande vers. Indien wij hem verloochenen, hij zal ons verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, maar verloochenen is toch ontrouw zijn. Indien wij ontrouw zijn, niettemin blijft hij getrouw. Maar de strekking daarvan is een heel eenvoudige. Zolang wij hem verloochenen, heeft hij ook met ons niks te doen. Heeft hij in ons niks te doen. Maar hij wil wel. Daar ligt het niet aan. En in die zin is hij dus getrouw. Ondanks onze ontrouw. Vandaar dat wij onder alle omstandigheden, wat er zich ook heeft afgespeeld, altijd opgeroepen worden om tot hem te gaan. Ook als wij zouden zijn afgedwaald of zo, of de Heer een poosje vergeten hebben, of wat gekke dingen overhoop gehaald hebben, hoe lang dan ook. Wij worden altijd opgeroepen om terug te gaan tot de Heer. Die genadig is en barmhartig, die vergeeft en niet verwijt en al dat soort zaken meer. Hij zal een werk aan ons doen als wij ons onttrekken. Oké, dan houdt dat werk op dat moment op. En zodra we ons weer melden, gaat hij gewoon weer verder. Want hij is getrouw. Maar zolang wij ons van hem afwenden, ja, houdt het gewoon op. Daar kies je dan voor. Dan is Christus u niet nut, heet dat. In de Galatenbrief bijvoorbeeld. Hè. Daar staat er, als je onder de wet wil leven, moet je dus zelf weten. Maar dan is Christus u niet nut. Dan zijt gij van de genade vervallen, staat er. Is dat voor altijd? Nee, dat is totdat je weer terugkomt. Daarnaast lezen wij overigens, voordat iemand het roept, ik gaf u de kans, maar voordat iemand het roept, hebben we daarnaast de uitdrukkingen in Hebreeën hoofdstuk 6, waar staat dat als iemand afvalt, dat het onmogelijk is zo iemand te vernieuwen tot bekering. Maar er staat niet dat zo iemand zelf niet zich kan vernieuwen tot bekering. Er staat alleen dat wij dat niet kunnen. Als iemand willens en wetens afwijkt van de Heer, dan zal hij zelf willens en wetens naar de Heer terug moeten gaan. Er is van buitenaf niks aan te doen. Als iemand zegt, zo verga ik niet, dat wil ik niet, of hier liggen mijn grenzen, dan kunnen wij daar niks aan doen. En de Heer doet daar ook niks aan. Punt is dat de verantwoordelijkheid daarvoor bij ons ligt. En we hebben het recht om dat te doen, want we zijn vrij. Maar het neemt niet weg dat het niet de bedoeling is. En zoals de Heer getrouw is en men altijd bij hem terug kan komen, zo geldt dat voor ons uiteraard ook. Ook wij zouden trouw zijn en inderdaad bij gelegenheid de afgedwaalden weer ontvangen. In de Korinthebrieven wordt dat trouwens ook beschreven. Andere brieven ook, maar in de Korinthebrieven tamelijk uitgebreid. Maar de uitdrukking, indien wij hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen, heeft niet betrekking op onze eeuwige zaligheid als zodanig. Het heeft ook niks van doen met of we al of niet in de hemel komen of iets dergelijks. Maar het heeft van doen met ons praktisch leven. Daar waar mensen roepen dat ze het idee hebben dat de Heer niet naar hen omziet, hebben ze misschien gelijk, maar dat ligt niet aan de Heer, dat ligt aan henzelf. Of ze gelijk hebben, weet ik niet. Maar als u het zo beleeft, zo van, de heer ziet niet naar me om, dan moet ik u zeggen, dan wordt het hoog tijd dat u zelf naar de Heer omziet. Want zo zit dat. De Heer ziet naar ons om, dat wil zeggen, zijn ogen zijn op ons. Zo heet dat in de Bijbel, hè? Zijn oog is op ons. De ogen des Heeren zijn op wie ook weer? Op de nederigen van hart. Maar als je hoogmoedig bent van hart, ja, dan komt het niet goed, hè. De Heer wederstaat de hoogvaardigen. Maar waar wij in alle oprechtheid ons aan hem onderwerpen, zal hij voor ons zorgen en dat beleven wij dan wissenwaarachtig wel. Want hij is getrouw. Er staat bovendien achter een pracht van een uitspraak, 2 Timotheus 2 vers 13... Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw, hij kan zichzelf niet verloochenen. Die uitdrukking zou je moeten lezen naast Hebreeën 13 vers wat het maar was, vers 13 geloof ik. Ik bedoel de uitspraak over Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Letterlijk staat daar, Jezus Christus blijft, is gisteren en heden en tot in eeuwigheid aan zichzelf gelijk. Hij is de onveranderlijke per definitie. Hangt ook samen met de naam die in de inleiding deze ochtend is aangehaald. De naam van de Heer. Ik ben die ik ben. Dat betekent precies hetzelfde. Hij blijft wie hij was. Hij verandert niet. Vandaar dat de genadegiften en de roeping Gods onveranderlijk zijn. En vandaar dus dat God trouw is. En de Heer Jezus Christus als beeld Gods Als uitgedrukt het beeld van Gods wezen is dat uiteraard ook. Hij kan zichzelf niet verloochenen. De Heer is getrouw. Daar ligt het niet aan. Als er wat onstabiliteit is, dan ligt dat niet aan hem, dan ligt dat inderdaad aan ons. Wij zouden ons aan hem onderwerpen. En de uitdrukking bovendien, hij blijft getrouw, zou je ook ogenblikkelijk weerleggen naast Hebreeën 3, waar we zojuist waren. Hij is getrouw aan degene die hem gesteld heeft. Dat is de zekerheid waaruit wij leven. Als van ons afhing, was het niet best. Maar het is een kwestie van de relatie tussen wat we dan maar noemen de vader en de zoon. God die de hoge priester heeft aangesteld, enzovoorts. Aan die relatie valt niks te tornen en dus kunnen wij zeker zijn van het werk des Heren aan ons, gericht op ons. En onze enige verantwoordelijkheid is om daar de consequenties uit te trekken. Daarna terug naar 1 Thessalonicenzen 5. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. Kennelijk is dat voor de apostel Paulus de aanleiding om te zeggen in vers 25, broeders, bid voor ons. God is namelijk getrouw. En als Paulus dan meteen zegt, broeders, bid voor ons, wordt daar toch gesuggereerd dat Paulus en de zijnen, wie dat dan maar waren, die ons, hè, dat Paulus en de zijnen moeite genoeg hebben om zelf trouw te blijven aan de Heer, om hem niet te verloochenen. Dat laat zich makkelijk verklaren, want het probleem is natuurlijk dat die Paulus en die anderen een bediening hebben die gericht is op de gemeente, terwijl een groot deel van de gemeente daar helemaal niet op zit te wachten, er ook geen belang bij heeft, enzovoorts. Denk maar weer aan de Korintiërs. Het maakt de taak, de verantwoordelijkheid van Paulus en de zijnen zwaar. En ze zouden zich ook kunnen afvragen, waar doen we het eigenlijk allemaal voor? Er is toch niemand die wil. Maar dat is niet het punt. Dat is niet waar het om gaat namelijk. Want ook het werk van degene die de gemeente dienen, dat is dus het werk van Paulus en de opzieners in het algemeen, of hoe ze maar genoemd worden, dat is gericht niet op de gemeente als zodanig, maar het is gericht op de Heer. En of de gelovigen zich laten onderwijzen of iets dergelijks, ja, dat is wel de bedoeling. Daar zou men het ook op aanleggen. Maar mocht dat niet uitwerken, dan nog, men zou dat werk doen in de dienst van God. Ik zeg altijd, in het Oude Testament vind je een makkelijke illustratie daarvan. De Heer zendt een profeet, ik weet niet wie het was. Er waren er meerdere, geloof ik. Ik denk in ieder geval Jesaja. Ik meen Jeremia ook trouwens. Misschien Ezechiël ook wel. Maar de profeet zei, Heer, u kunt mij wel zenden, maar ze zullen toch niet luisteren. Het heeft geen enkele zin dat u iemand stuurt. En toen zei de Heer, dat weet ik ook wel, maar het gaat er maar om dat ze zullen weten achteraf, dat ze achteraf zullen moeten toegeven dat er een profeet des Heren in hun midden geweest is. De Heer zegt, oh ja, dat kan al wel zijn dat ze niet zullen luisteren, en dat weet ik ook wel, maar ze moeten niet achteraf kunnen zeggen, we hebben geen instructies gehad, wij wisten van niks, niemand heeft het ons verteld. Zo van, de Heer zelf is in gebreken gebleven. En dat is niet het geval, de Heer is niet in gebreken gebleven. En dus krijgt de profeet de ondankbare taak om al zo te spreken tot dit volk zeggende, of hoe het maar heten mag, enzovoorts. Hè. Nochtans zullen zij niet horen. En zo verder. Maar dat is een beginsel dat we lezen in het Oude Testament, maar in het Nieuwe Testament geldt dat nog steeds op allerlei niveaus in de wereld, maar binnen de gemeente ook uiteraard, hè. Niettemin, Paulus vraagt dus om gebed. Ik heb nu niet meer de tijd om er uitgebreid op in te gaan, maar ik zou nog wel even kunnen lezen, daar kom ik de volgende keer wel op terug weer. Ik zou wel even kunnen lezen Colossense hoofdstuk 4, vanaf vers 2. Houd sterk aan in het gebed en waakt in hetzelfde met dankzegging, biddende Wees wakker in alles, zei het op een andere plaats. Waken, wakker zijn. Dat wil zeggen dat men zich zou bewust zijn van de omstandigheden. Houd sterk aan in het gebed en waakt in hetzelfde met dankzegging. Biddende meteen ook voor ons. Niet alleen voor jezelf, zegt hij, maar bid ook voor ons. Dat God ons de deur des woords openen. Om te spreken de verborgenheden van Christus, om welke ik ook gebonden ben. Dat God ons de deur des woords openen. Er wordt dikwijls gedacht dat die open deur, dat is een klassieke evangelische term, hè? Dat de open deur, dat wil zeggen, er is ergens behoefte aan dat woord. Je wordt daar, als je daar het woord gaat prediken, word je met open armen ontvangen. Dat is een open deur, geweldige mogelijkheden, enzovoort. Toebereide aarde, enzovoorts. Maar ik moet u zeggen dat de deur des woords is gewoon de mond. Hier staat het niet bij, ik geloof in Efeze wel, maar ik zei al, ik heb geen tijd meer, dus dat komt dan een volgende keer wel. Maar inderdaad, in Efeze staat dat, hè. Bid voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken. Het is een duidelijk parallelvers naast Colossenzen 4, vers 3. En de idee van een open deur is het idee van vrijmoedigheid om te spreken. Ik weet niet of u weet wat dat is. Ik weet niet wat voor ervaring u hebt. Maar het is inderdaad noodzakelijk als men anderen toespreekt dat men vrijmoedigheid heeft. En dat drukt zich op verschillende wijzen uit. De een is dat men inderdaad dingen durft te zeggen. Dat wil niet zeggen dat je het grof moet zeggen, maar dat je toch de inhoud wil doorgeven. De andere is dat je als je dat wil doen, dat ook nog kunt ook. En dat valt niet mee. En dat kunnen doen wordt soms belemmerd, om niet te zeggen dikwijls, door het idee van, ja, ik ga dit nu wel zeggen, maar hier krijg ik grote problemen mee. Ze willen het toch niet horen. Zal weerstand oproepen. En dan is de vraag, komt het er nog uit? Wordt het nog gezegd? En de vraag is ook dan of wat er gezegd wordt eigenlijk wel verantwoord is. Eenvoudig omdat het moeilijk wordt voor de spreker om dingen goed onder woorden te brengen als hij weet dat men het eigenlijk niet horen wil. Dat beïnvloedt, hè? Voor iemand die spreekt moet het duidelijk zijn, iemand die dat wel eens doet. Het kost dan namelijk energie om de drempel over te gaan. Die energie kun je niet meer gebruiken om zorgvuldig, bedachtzaam te formuleren wat je zeggen wil. En andersom werkt het ook. Dus je weet dat men het graag hoort, dan is het makkelijker spreken. En wordt er ook beter gesproken. En dat is dus het dilemma van iedereen die dat moet doen. Bij het schrijven trouwens net zo goed. En dus is het gebed, bid voor ons, bid ook voor ons. Want er is duidelijk bekrachtiging voor nodig. Het zijn dingen die alles van doen hebben met verzoeking. Durft men het aan of niet? Is men vrijmoedig genoeg om het te doen? En dat is nog los van of het verstandig is om te doen, want dat is ook nog maar de vraag. Maar dat is een ander aspect van dezelfde dingen. Maar het beginsel blijft natuurlijk dat het woord Gods gepredikt zou moeten kunnen worden ongehinderd. Neemt niet weg dat soms dat woord wel gepredikt kan worden, maar van begin af aan. Dan moeten de eerste beginselen der woorden Gods weer uiteengezet worden, omdat de toehoorders kinderen of weer kinderen geworden zijn. Dat is Hebreeën 5, waar dat staat. En natuurlijk 1 Korinthe 3. En dan kom je aan verborgenheden helemaal niet toe, want het ligt dan nog veel te ver weg. Het is ook niet verstandig om die dan meteen te spreken, maar ooit moet dat dan toch gebeuren. En de verleiding bestaat, de verzoeking bestaat om het überhaupt niet te doen. In de wetenschap, aan de ene kant dat men dat niet wil horen, aan de andere kant dat men daar ook vervolgens problemen mee krijgt. Maar ik blijf volhouden wat de Bijbel ervan zegt. Het leven als kind van God is sowieso een strijd. Omdat men leeft in een wereld die vijandig is. en het werk van de opziener, oudste, of hoe je maar heet, mag bij gelegenheid, laten we in dit geval maar gewoon zeggen, van de apostel, is des te meer moeilijk, omdat er dan tamelijk agressief gestreden wordt, hè, met het woord. En dat is gewoon oorlog. Het is niet anders. Wij zijn hier gezellig bijeen, denk ik. En ik wou het maar even zo houden, dat is makkelijker spreken namelijk. Wij zijn hier gezellig bijeen, maar in werkelijkheid, het is wel degelijk oorlog. Wij krijgen er allemaal problemen mee. U die hoort en ik die spreek. En vandaar deze herhaalde oproep, waarover we dan volgende keer wat uitgebreider zullen hebben, van de apostel: bid voor mij of bid voor ons. En hij zegt er ook bij, waarom dan wel? Om deze reden namelijk. Goed, we zullen het hierbij laten en wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, voor dit woord, dit onveranderlijke woord, omdat u onveranderlijk bent. We danken u dat wij leren verstaan dat zoveel beloften Gods als er zijn, dat die vastliggen in de persoon en het werk van onze Heiland, de Heer Jezus Christus. We danken u dat we ook vandaag ons weer mochten realiseren dat wij onder alle omstandigheden en in alle vrijmoedigheid ook tot u kunnen komen en zouden komen om ons te onderwerpen aan die troon der genade. Om ons beschikbaar te stellen voor uw werk onder dit nieuwe verbond, waarin u ons als kinderen zou leiden tot zoonschap en daarmee tot heerlijkheid. Wij danken u, Vader, dat we naar die heerlijkheid mogen uitzien. En dat die hoop inderdaad bepalend is voor ons leven nu. En dat we onder alle omstandigheden mogen uitzien naar onze uiteindelijke openbaring voor uw rechterstoel, opdat we van u zouden wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. Daarom danken we u dat u ons de gelegenheid geeft om ons onder dat woord te stellen. Dat we ons door u mogen laten onderwijzen, instrueren, ons mogen laten opvoeden, opdat we inderdaad onze weg zouden gaan, ziende op onze Heiland en ziende ook op de vreugde die ook ons is voorgesteld. Daarom bevelen we elkaar ook bij u aan, opdat dit werk dat u eenmaal aan ons begonnen hebt mag voltooid worden tot op de dag van Christus. Opdat wij daar zouden delen in die heerlijkheid die u ons beloofd hebt. Wees u dan ons nabij, op grond van uw beloften, om Christus wil. Amen.